Samuel een stukje willen lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, vanaf vers 1 tot vers 10. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Genesis hoofdstuk 4, vers 1 tot vers 10. Zo zegt Gods woord. De mens nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kain. En zij zeide, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel en Abel werd schaapsherder, Kain landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kain zeide tot zijn broeder Abel, laat het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kain, waar is uw broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat heb gij gedaan? Hoor het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik kan vandaag eigenlijk... kan het beter misschien in twee keer verdeeld, gezien de tijd. Maar ik kan vandaag proberen een wandeling te doen door de geschriften. Een wandeling op belangrijke plaatsen om stil te staan. Om te pogen een antwoord te geven op de vraag, wat is dan uw zonde? Er zijn hier regel toch al wat nieuwe mensen in onze midden. Die misschien niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel. En voor ons ook is dat een belangrijke vraag. Wat leert de Bijbel ons? Wat de zonde nu precies is. In tijden waarin zowel het goede als het kwade, dat enorm vervaagt van elkaar in onze maatschappij, denk ik dat het allereerste wat we horen te doen, is de Heere dankbaar zijn dat we die Bijbels nog hebben. Dat we Gods woord hebben. Dat we die Bijbel bij ons hebben om goed van kwaad te onderscheiden. Dat wij niet mee wegglippen in die normvervaging en niet mee weggesleurd worden in alles gelijkt op elkaar en er is geen goed en kwaad nog te onderscheiden. Of het is zelfs omgekeerd. Goed is kwaad en kwaad is goed geworden. Daarvoor hebben we Gods woord. Voor recht te blijven zien. Een lamp die schijnt. Als een... Ja, Psalm 119 geloof ik dat was. Ik kan je niet voorstellen, broeders en zusters, hoeveel opwerpingen er zijn tegen de Bijbel. Allerlei mensen die daar argumenten tegen inbrengen en zeggen van, ja, het is boerenbedrog, het is onjuist, er staan fouten in, er zijn tegenstellingen in. En heel veel kritiek vanuit die hoek, maar we kennen die kritiek. Maar eigenlijk kennen we ook de echte reden van die kritiek. Wat doet de Bijbel namelijk? Haarscherp aanduiden waar het op aankomt. Haarscherp de zonde bekendmaken aan de mensen, haarscherp uitleggen aan de mens, je staat zondig voor God. En dat horen ze niet graag. Dat hoort eigenlijk niemand graag. Wanneer dat je erop gewezen wordt dat je niet zo goed bezig bent. Dat doet de Bijbel, gaat er niet om liegen. Wijs je erop wat goed is van wat kwaad is. Wat gaan die mensen dan vervolgens doen als hun kritiek gelukt is? Als dat erin slagen van te zeggen van ja, kijk, die houdt toch geen steek in een Bijbel, kunt daar niks mee aanvangen. Waarvoor doen ze dat? Waarvoor gaan ze zo tekeer? Waarom brullen ze tegen Gods woord zo uiteindelijk? Uiteindelijk komt het hierop neer. Ze willen liefst van al hun eigen goesting blijven doen. Hij hem zegt van, ja maar, ze zijn wel getrouwd en alles met die ring, maar tussenin een keer een accidente parcoursje begaan, en die verkleint dat, hè? Die zegt van, dat is voor mij, ja, dat is een ongeluk gebeurd, hè? Dat kan zo geen kwaad. En je komt dan af met je Bijbel voor te zeggen, man, je pleegt inbreuk. Ja, natuurlijk gaat hij te keer gaan tegen de Bijbel. En heel veel zelfs. Met welk doel? Als hij dat kan ondermijnen, dat er geen waarheid in is, dan is hem vrij van te doen wat hij zin in heeft. En daar is het de mens uiteindelijk om te doen. Schaf dat woord af dat gezag heeft, vecht dat aan de kant, zodat hij zijn vrijheid herwint om te blijven doen wat hij graag doet. Dat is de reden waarom dat mensen eigenlijk veel te keer gaan tegen Gods woord. Keer op keer. En wij kennen die reden. Ze gaan het niet altijd toegeven, maar dat is de ware reden waarom. Dat mensen Gods woord niet kunnen aanhoren, niet willen verdragen, want het wijst hen op dat ze zondig staan voor God. En alsof dit alsmaar nog niet genoeg is om hun zonde toe te dekken, dan hebben ze er niets beter op gevonden dan het woord zelf aan te pakken. Het woord zonde. Als ze er niet in slagen van God Bijbel volledig aan de kant kunnen schuiven, weet je, we hebben iets bizars de laatste tijd. Het woord zonde mag je niet meer in de mond nemen. Hè? Dat is toch niet alleen mij opgevallen dat je daar niet meer over spreekt, dat geclasseerd wordt als een abollig woord. Dat is verleden tijd, man. Je spreekt je nog van in de jaren 50. Dat is een woord dat niet meer gebruikt wordt. Dus als we niet de Bijbel kunnen aanpakken, dan pakken we het woord zelf aan. Brengen het in de vergetelheid. De betekenis van zonde is wordt constant verdoezeld, constant vervormd, constant gemanipuleerd. Met het enige doel, hou je er niet te veel mee bezig, mensen. Dat het van uw aandachtsveld afgenomen wordt en dat je daarmee gaat bezig zijn van, wat is nu zonde? We tackelen het woord zelf. We maken het onpopulair en we maken het in ongebruik. Wat zeggen wij nu tegen zonde? Alles behalve zonde. We zeggen, een accidente parcours heb ik al gezegd. We zeggen, een ongelukje. We zeggen, ach, het is des mensen. We zeggen, ach, het is een keer een foutje dat ik gedaan heb. Maar we noemen het niet wat het is. Dat is nog een strategie. Ontwijk het woord, geef het niet de kracht aan dat het verdient en zo onthol je de kracht van wat het eigenlijk bedoeld is. Dat het je mens als persoon zou moeten wakker maken en dat je zou richten tot God. Dat is de tweede strategie. En eigenlijk wel geniaal gevonden, moet ik zeggen. We krijgen de Bijbel niet van onderuit, dus we gaan gewoon een beetje de woorden gaan veranderen. Ik moet je dus niet gaan vertellen, broeders en zusters, hoe moeilijk het is om vandaag de dag mensen nog duidelijk te maken, waar is dan uw zonde? Dat is een heel moeilijke opdracht geworden. Vorige generaties hadden er toch min of meer een groter besef van wat dat is. Maar wij vandaag staan nu voor die opgave. Je wilt mensen gaan aanspreken over Gods woord. En het komt op dat cruciaal punt dat ze zondig staan voor God, maar ze hebben er geen flauw benul van wat dat nog wilt zeggen. Dan sta je daarmee in opdracht. Je moet dan nu van naaltje tot raadje opnieuw gaan uitleggen, wat is dat de zonde? Als je al niet aangevallen wordt over de accuraatheid en de juistheid van de Bijbel, dan gaan ze nadien het volgende doen en met jou in discussie gaan, dat ze zelf willen absoluut gaan definiëren wat goed is en kwaad. Die ervaring zullen jullie ongetwijfeld ook hebben meegemaakt. Je gaat met hen in discussie en ze gaan zeggen, nee, ga ik wel zeggen wat goed en kwaad is. Ik kan ik dat wel bepalen. Dus dat is al een volgende struikelblok. We gaan met jullie in discussie gaan en constant argumenteren van, ik bepaal wat goed en kwaad is. Ik zeg dat en ik kan dat gaan het maken. Dan maak ik het alleen nog maar moeilijker voor ons. En hetgeen jij tot inspreekt, ja, dat komt niet over. Daar sluiten ze zich vooraf. Je klinkt dat duur, vlak dat Chinees spreekt tegen hen. En ze verstaan je niet meer. Je spreekt like een andere taal. Je spreekt je met andere waarden aan zonde. Je spreekt je met een ander invalshoek. En uiteindelijk versta je elkaar gewoon niet meer. Je dringt niet door. Je dringt niet door bij hen, ze verstaan je vocabulaire niet, ze verstaan niet jouw terminologie, ze verstaan niet wat dat hier daaronder verstaat. Eigenlijk spreken gewoon weg op de duur los naast elkaar. Dat maakt het dus voor ons niet eenvoudig als iedereen zijn eigen definities op kan houden van wat dat nu zonde is. En als je aan mensen zou vragen, geef je er een betekenis aan, ja, dan gaan ze heel verbazend genoeg er ontzettend laks over doen. Mensen gaan daarin heel erg minimalistisch te werk. Het is te zeggen, ze gaan vooral zeggen, eigenlijk moet alles kunnen. Eigenlijk moet alles kunnen. En zolang dat ik niemand vermoord heb, zeg ik mijn heilige. Ik zeg een goede mens. Ik heb toch niemand dood gedaan. Dat is iemand dat je heel veel gaat horen. En voor een ander is dat, ik betaal al mijn belasting en mijn parkeerboetes ook. Ik sla er geen één over. Ik ben een goede mens. Dat is de definitie van wat dat mensen zien onder zondigen. En voor een ander is dat, ik heb nog nooit gestolen. Ik steel hem niet. En weet je, ik heb nog nooit gevochten. Met iemand, ik heb nog nooit iemand een juf verkocht, enzovoort, enzovoort. Dat is de gangbare idee van wat dat mensen denken van wat dat zonde is. Van die overtredingen dat je begaan hebt. Dat is zo wat een beetje het algemeen beeld. Maar eigenlijk, die drempel ligt ontzettend laag voor elkaar. Verschrikkelijk laagdrempelig. Dat is een maatschappij die gekenmerkt is door heel veel zonden, waar dat die drempel zo laag ligt. Niet toevallig, heel gelijkend op onze maatschappij. Uiteindelijk zijn wij zodanig mals voor onszelf dat we alles heel goed kunnen relativeren, vooral. En er is daar een heel goede truc bij dat we doen. We gaan vooral met super slechte mensen onszelf gaan vergelijken, om dan te zeggen, eigenlijk kom je er nooit zo slecht vanaf. Je zult heel goed veel horen van ja, Hitler en Dutroux, dat is verschrikkelijk. En tegenover hun zijn wij praktisch allemaal heiligen. Maar dat is een truc dat ook heel veel gebruikt wordt, is dat je je eigen gaat vergelijken met heel, heel slechte mensen. En zo kom je er ook altijd zeer goed vanaf. En zo sta je daar en probeert de mensen uit te leggen dat ze zich moeten bekeren tot God. Maar je ziet, ze hebben een hele wapenarsenaal de dag van vandaag. Ze zijn gewapend tot op de tand. Om alles te doen en om er maar niet aan toe te geven dat hun hart bekering nodig heeft. Ze zijn erop voorbereid. Ze zijn getraind. En ze zijn klaar met hun antwoorden. Om vooral niet toe te geven aan de noodzaak van hun hart. Wij willen het zo graag hebben. We willen niet horen dat we van binnen slecht zijn. Als we de Heere mogen danken voor zijn woord, gelijk dat we gedaan hebben, moeten we de Heere vooral danken, wij die hier aanwezig zijn, om de Heilige Geest, om de Geest Gods gekregen te hebben. Zonder de Heilige Geest staat hier geen een van ons hier. Geen een van ons zou overtuigd zijn werkelijk zondig te staan voor God. We hebben God zijn woord om te danken. We hebben Gods geest ontvangen om te danken die onze ogen geopend heeft. Althans, iedereen die wederom geboren is, werd de ogen geopend en zag werkelijk waar dat hij voor God stond. Waar dat hij voor Gods licht stond. En moet gezien hebben die noodzaak om gered te worden. Bij een ieder hier moet dat geschied zijn om wederom geboren te zijn. Zonder dat nader je niet tot God. We hebben de Heer te danken om zijn woord en zijn geest, waardoor we de Heer mogen kennen. Want zonder de Heilige Geest, niemand zou behouden zijn, niemand zou overtuigd zijn. En wij kunnen ook niemand overtuigen van zonde. Dat kunnen wij niet, dat is geen werk van mensen, dat is een werk van de Heer. Wat wij wel kunnen, als we de gelegenheid toe hebben, dan kunnen we de dwalingen die erover staan, over bestaan, ontkrachten. Al die valse gedachten die erover bestaan, dat blijft ons werk om dat te ontkrachten. Dat verwacht de Heer nu eenmaal van ons. Je hoort mensen daarover dwalen, spreek hun aan, spreek hun de waarheid aan. Zeg hun wat dat erop staat. Dat kun je wel doen. Die leugens gaan ontkrachten. Dat is een opdracht die alle christenen van alle tijden en in alle eeuwen altijd hebben gehad. Voor wie ernstig naar ons wilt luisteren, die kunnen wegwijs gaan maken door te wijzen naar hoe God naar zonde kijkt. Niet naar hoe dat zij naar zonde kijken, maar hoe dat God naar zonde kijkt. Dat is onze taak. Hun wegwijs maken door te wijzen naar het kruis. Dat is de bedoeling. En hoe gaan wij daaraan te werk? Wij christenen beginnen vaak bij het begin van alles. We brengen de toehoorder helemaal terug tot in het begin van de eerste schepping, van het begin van de eerste twee mensen. We leiden ze naar Adam en Eva. Dat is iets dat we gebruikelijk doen. Hoewel dat ik straks ook ga terugkomen op de zonde, de erfzonde, Adam en Eva, wil ik het toch vooral hebben vandaag, zoals het gedeelte dat we gelezen hebben, wil ik het vooral hebben over die tweede generatie mensen, Kain en Abel. Daar ga ik iets veel langer bij stilstaan. Dat is niet gemakkelijk die erfzonde uit te leggen, ook voor mij niet. Hè? Maar om zonde op zich duidelijk voor te stellen, is het toch misschien eenvoudiger om al een beetje een aanknoping te hebben met de mensen van vandaag. Als je begint met erfzonde, zijn al heel vaak publiek kwijt. Mensen nemen daar geen notie meer van wat dat wil zeggen. Maar hij het heeft over moord, wat we gelezen hebben, van Kain, hij al een beetje meer aandacht krijgen volgens mij. Dat rinkelt nog altijd bij de mensen zo'n belletje van moord, dat is slecht, hè? Ja, dat is slecht. Maar daar gaat zonde in essentie ook over. Dat is slecht. Trek je toch een beetje aandacht. Er is nog een reden waarom ik voor die tweede generatie mensen wens te beginnen. Het heeft namelijk geen enkele zin om mensen uit te leggen wat dat zonde is, als je ze ook niet uitlegt wat dat het kruis is. Dat heeft geen enkele zin. Je moet met een doel voor ogen mensen altijd bewust leiden naar wat het kruis van Jezus Christus betekent. Dat is de bedoeling waarom je mensen uitlegt dat ze zondig staan. Dat is niet om hun er een pandoering onder de oren te geven, en een schuldgevoel aan te smeren, dat heeft als enige doel dat je ze daardoor leidt naar waar dat ze verlossing kunnen krijgen. Naar dat kruis van Jezus Christus. Dat is de bedoeling waardoor je mensen vertelt dat ze zondig staan voor God. Dat ze zouden zien naar hun redder en naar hun heiland, Jezus Christus. En als je nu begint bij de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, dan eindig je bij de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Of als je begint bij de moord op Abel, dan eindig je met de moord op Jezus. Hoe dat je ook begint, dat is het doel. Wijzen en gaan naar dat kruis. Dat is het doel ervan. Uiteindelijk beschrijf je een weg. Eenzelfde weg. Je beschrijft hun de weg die van de zonden is, die brede weg. En kom je tot dat punt dat ze die smalle weg moeten opgaan. Je hebt een vast eikpunt door te gaan door de schriften, gelijk dat we nu even gaan pogen deze morgen, wandel je hoe dat de mens gegaan is en dat dat ene grote brede weg is van zonde. En waar dat de redding te vinden is. Dat gaan we dan ook proberen te doen met elkaar. Zonde, dat is dus ontzettend ernstig. In vergelijking met de erfzonde zoals in Genesis hoofdstuk 3, zitten we hier met een familiedrama in het verhaal van Kain en Abel, waar veel minder al ruimte is voor beeldspraak. Dat is ook een reden. In het verhaal van de vrucht dat ze niet van mochten eten, er is veel beeldspraak bij, maar in het beeld dat wij hier gelezen hebben van Kain en Abel, daar is er al veel minder ruimte voor beeldspraak. Daar is vrij gewoon letterlijk gebeurd. Minder plaats voor poëtische taal, ook al is het in poëtische taal geschreven, maar minder plaats voor beeldspraak. Recht to the point. Worden geconfronteerd met zeer, zeer ernstige zaken. Hier is er geen sprake meer van een tegenstander van God die de mens misleidt om slecht te handelen. Nee, hier is het de mens zelf. Zelf de actoren van een heel gruwelijk tafereel, een broedermoord. In het verhaal van Adam en Eva is er al zoveel pijn en inkt gevloeid van ja, hoe zit dat er nu en aan wie ligt de verantwoordelijkheid en wie was er fout gegaan, is dat echt werkelijk een fout en het was de Satan die het in de oren blies van Eva. Sommigen schalen er zich nog achter als een excuus ook, maar hier Kain zelf, zonder dat iemand hem toefluistert, begaat een grove ernstige zonde. Zo is het gesteld met de mens die van God geweken is, die van God afgevallen is. We bestaan in een situatie van ernstige misdrijf tegen God. En als je op die manier begint met de mensen aan te leggen wat dat zonde is, open je ook meteen onmiddellijk dat luikje van verantwoordelijkheid. In het geval van Adam en Eva soms kun je zeggen, ja, bij wie lag de verantwoordelijkheid? Maar hier kunnen ze niet aan ontsnappen. De verantwoordelijkheid ligt duidelijk bij de mens. Dus we hebben gezien de zondeval en de Heere zoomt er nog een beetje op in, dat dat iets is dat wij ook actief aandeel hebben en niet passief toedoen. Zonde is in het hart van de mens en wat dat je doet, is in je verantwoordelijkheid van doen. Dat is niet een passief gebeuren dat over jou komt. Al die debatten daarna over de verantwoordelijkheid van Adam en Eva, maar Kain, solo single, hier aan het optreden, die had geen uitvlucht. Was hij die daar die moord gepland en beraamd heeft en heeft uitgevoerd en volbracht. Niemand die het hem heeft geleerd. Ik ben daar niet naïef over. Ze hebben wel gezien dat je kan doden. De Heer heeft hem daar uiteindelijk gekleed met ledervellen. Dus dan het gezien. Plus, je leest hier ook dat Abel een dierenoffer had gebracht. Dus ze wisten wel wat doden was. Maar moord? Wie heeft hem dat geleerd? Wie heeft hem dat geleerd? Blijkbaar moeten we dat niet leren onszelf. Dat zit zodanig in ons. Keer dat je van God afwijkt, dat je tot grote zonde in staat bent. Niemand heeft die man dat moeten leren wat dat is, een moord. Dat was de eerste die een moord gepleegd had, is Kain. De verantwoordelijkheid van zijn daden, dat wordt nog duidelijker gemaakt wanneer ook de bron van zijn handelen belicht wordt. In het stukje dat we gelezen hebben, namelijk in vers 3, ik lees het u nog eens voor. Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Ook Abel bracht een van de eerstelingen zijn er schapen van hun wet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. We zien als het ware de binnengedachte van Kain. We zien dat het vanuit zijn hart begonnen is. Het begon met jaloers te zijn. Hij was jaloers op zijn broer En die jaloersheid heeft hem ertoe gezet die daad te stellen die hij gedaan heeft, een broedermoord. We zien als het ware wat dat er afspeelt in zijn hart. Als we naar de Bijbel kijken, zoom het in wat dat er gebeurt in het hart van Kain. We zien hier een eerste visie van wat dat de Bijbel zonde noemt. Zonde, dat komt steeds voort uit het hart van een mens. Kain was vervuld met afgunst en jaloezie tegen zijn broeder. En uit het hart komt wat kwaad is. Dat lezen we in Matthäus 15, vers 19. Ik lees het u voor. Dat is de Heer Jezus die spreekt. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen en godslasteringen. Uit het hart, daar komt die oorzaak van de zonde vandaan. Daar komt wat je zult gaan doen of niet zult gaan doen voort. Dat komt hieruit voort, uit jouw hart. Zonde is geen Ebola-virus die rondvliegt van buitenaf en waar je van besmet raakt. Je bent ermee geboren. Dat is iets dat in jou zit, in elk menselijk hart dat geboren is. Sorry, hoe klein dat je ook bent, vanaf je geboorte draagt het al in je. Je bent daarmee geboren en het is dat waar je mee zult. Ofwel de Heer gehoorzaam zijn, ofwel mee gaan zondigen. Het is in jouw hart. Daar ligt de focus. En over dat hart gesproken, de ene keer zijn we allemaal fier van te zeggen, van mij, mijn hart, totdat we verkeerd doen, dan kennen we dat precies niet meer. Dan is dat precies niet meer van ons, dat is precies ineens een vreemd lichaamsdeel. Verantwoordelijkheid afschuiven, dat gebeurt heel veel. Het was niet ik die jaloers was, het was jij die mij jaloers maakte. Of nog, hoe vaak zeggen wij niet, met een vastberaden pokerfeest, ik weet niet wat hij bedoelt, als je op een lege betrapt zit. Je neemt afstand van je eigen. Nee, dat was ik niet. Ik weet niet wat hij bedoelt. Met een ijzeren blik. En je bent juist betrapt op heterdaad, op liegen. Ik weet niet wat hij bedoelt. Je neemt afstand ervan. En de andere keer klop je heel fier. Dat is mijn hart. Dat hij slecht begint te doen. De boosheid van het hart, dat gaat zeer diep. Heel erg diep. Komt een klein filosofisch stukje. Ik kan u vertellen, broeders en zusters, voor kort, dat ik er tot voor deze preek er nog zo niet over had nagedacht. Ik heb me nagedacht, dat is toch eigenlijk niet logisch. Waarom is Kain nu jaloers op Abel? Waarom is hij nu jaloers op Abel? God gaf aandacht aan Abel. Moet hij niet jaloers zijn op God? Nee. Hij is jaloers op zijn broer. Maar waar komt dat? Dat is toch eigenlijk niet logisch. Wat ik bedoel is, broeders en zusters, je bent vaak jaloers op degene die krijgt en niet zozeer op degene die geeft. Ik kan dat een klein beetje nader toelichten. Als je je beste vriend ziet weglopen met dat ene meisje waar dat jullie alle twee op verliefd wordt en is daarmee weg, dan ben je jaloers niet op dat meisje, maar op je beste maat. Waarom is dat? Je zou toch eigenlijk moeten jaloers zijn, dat meisje geeft die liefde niet aan jou, maar aan hem. Ja, je zou moeten jaloers zijn, tegen dat meisje moet je een probleem hebben. Nee, je bent jaloers op je maat. Hij krijgt iets. Hij krijgt iets dat ik niet krijg. Je bent daar jaloers over gekomen. Dat is wat jaloezie doet. We zijn niet jaloers om degene die geeft, maar wel om degene die krijgt. Is dat nu de definitie van jaloezie? Ik weet het ook niet. We kunnen niet verdragen dat een andere boven ons iets krijgt. En ik vind dat eigenlijk nog altijd niet logisch. Ik kan een beetje verder gaan. Degene die geeft, die heeft toch al, diegene die geeft, die heeft per definitie meer dan ons. Want hij geeft iets weg. Huh? Het meer hebben op zich, dat is blijkbaar niet de reden van onze jaloezie. Maar vanaf dat diegene geeft, ook iets krijgt, dan zijn we jaloers. Ik kan het een beetje duidelijker maken. Je superrijke buurman, van wat zeg je jaloers? Wel, je bent jaloers voor de status dat hij voorstelt. Je bent jaloers van zijn dikke BMW dat al de aandacht krijgt. Je bent jaloers van zijn chique kleren en de complimenten die hij ervan krijgt. Je bent jaloers omdat het eigenlijk hem, overal waar dat hij komt, de geheime geziene persoon is. Maar stel dat hij dat allemaal niet had en gewoon weg rijk had. Geen enkele aandacht van iemand, geen enkele belangstelling van iemand, geen enkele extra status van iemand, niks. Hij is gewoon rijk. Zou je daar nog jaloers zijn? Waar is er nog van jaloers te zijn? Maar vanaf dat hij iets krijgt van een ander, daar wekt onze jaloezie op. En diep zei ik, Satan was jaloers op God. Niet omdat God degene is die alles geeft aan heel deze schepping, maar omdat God de eer krijgt van de schepping. God krijgt de eer van alles. Dat is en leeft. De vogels eren God. We hebben het gezongen met de kinderen. Die staan op en eren God. Alles wat is, eert en aanbiedt God. Daarvan was de Satan jaloers. Van hetgeen God krijgt. Van degene die krijgt. God is degene die alles geeft. Maar God is degene die geëerd wordt en dat krijgt. Dat is hetgeen dat hem toekomt. Dat is hetgeen dat hem alleen behoort. Daarvan is de vijand van de mens jaloers geworden. Dat was zijn val. En misschien denk je dan nu bij jezelf, ja Serge, dat is allemaal goed en diepzinnig en alles, maar wat heeft dat nu van enkele nut? Of je vraagt je dat helemaal niet af. Wel, dat was wel als enige nut, dat het voor één keer een andere manier is geweest om jullie uit te leggen dat God nooit de veetelers boven de landbouwers verkozen heeft. Ik had het ook zo kunnen uitleggen. Dat was gewoon een andere manier voor te pogen om jullie uit te leggen dat het hier niet gaat om hetgeen dat er geofferd werd, maar om hetgeen dat het met het hart van diegene die offerde gesteld was. Ik kan dat heel goed kunnen uitleggen van, ja, het gaat niet om het geofferde, maar als je daarachter begint te denken van, het gaat om hetgeen dat ze krijgen van God, hè, dat heeft de jaloezie veroorzaakt, en niet zozeer om hetgeen dat ze brachten, dat God belangstelling in had, maar in hun harten had de Heer belangstelling in. Dat is het enige doel van geweest. Je kan ook wel stellen dat Abel wel zeer toegewijd was aan de Heere God, want hij geeft van de eerstelingen zijn er vee. Dat staat vast. Hij gaf van de eerstelingen van zijn vee, dat is later trouwens een verordening in de Joodse wetten geworden. Meer, maar nog, is dit niet de boodschap die de Heere hier wil laten zien. Hij is degene die de harten doorziet. Er is dus nog meer, ik lees in vers 6. En de Heere zeide tot Kain, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Mocht gij niet opheffen indien gij goed handelt. Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Sorry voor degenen die niet aan diepzinnigheid zijn, maar in deze passage kan je weer niet anders. In de diepe duisternis van het hart werkt onze God, die zijn maaksel lief heeft. In de duisternis van hier, van elk mens, werkt de Heer en werkt hard. Voor de zijne tot hem te trekken. Voor te waarschuwen. Voor te corrigeren. Hij is voortdurend bezig. Met zijn maaksel. Met onze harten. Wanneer de zonde in je hart herkenbaar gemaakt wordt. Dan is dat gewoon een teken van liefde. Dan is dat een bijzondere genegenheid. Dat de Heer je toedeelt. Dat hij je zonde bekend maakt. Met als doel. Dat hij ervan zou bekeren. Dat hij ervan zou weggaan. Dat hij daarvan zou rechtsomkeer maken, dat je vergeving kunt krijgen. Als hij jou niet dat zou bekendmaken en je daar gewoon aan overlaten, dan zou je lot veel eerder zijn. Want dan blijf je zondigen en ben je een kalf voor de slachtbank. Maar hij die het bekend maakt, is degene die je lief heeft. Die jou dat duidelijk maakt. En dat is wat dat de Heere duur blijkbaar ook gedaan heeft met Kain. Ik kan daar ook zo niet bij stilgestaan. Ik dacht, Kain, die was toch al veroordeeld, die was niet verkozen door God, zijn bloedlijn gaat helemaal niet door tot aan de Christus. Maar de Heer heeft hem wel getoond van Kain, dat is wat dat er nu gaande is in je hart, bekeer je ervan. Heel letterlijk, bekeer je ervan, overwin het. Weet je wat dat koning David zijn grootste vrees was? Wel dat er zonden waren dat hij er niet vanaf wist. Dat er geen zonden zouden zijn bij hem die onbeleden bleven. Die was daar echt mee bezig en hij vroeg het ook aan de Heer, toon het mij dat ik het kan beleiden. Dat ik het kan bij u brengen, dat ik ervan kan verlost worden. En zo toont de Heer ook Kain wat hij te doen heeft. God verkiest wie hij wil, dat is een feit. Maar ook is het een feit dat God steeds voor iedereen de gelegenheid geeft om tot berouw te komen en om afstand te doen van de zonde. Doe je jaloezie weg uit het hart, dat was de boodschap van Kain. Maar ook als er nog volgde nog een gigantische waarschuwing, als je het niet zou doen. De Heer geeft je de raad, stap er vanaf. Maar hij waarschuwt ook wat er gebeurt als je het niet zou doen. We lezen dat Kain van zijn boosheid moet wijken. En als hij dat niet zou doen, dat de zonde naar hem zou gaan begeren. En datzelfde woord begeerte, dat vinden we terug in Genesis 3, vers 16. Ik lees het u voor, dat is gewoon het hoofdstuk ervoor. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Hij zal over u heersen. Dat woordje begeerte dat hier gebruikt wordt, wordt niet heel veel keren gebruikt in de Bijbel, maar hier wel twee keer. Dat is datzelfde woord begeerte dat de Heere tegen Eva gesproken had. Uw begeerte zal naar uw man uitgaan. Zo wordt Kain hier gewaarschuwd. De zonde zal naar jou gaan begeren als je er niet van afstapt. Wat wil dat zeggen? In het geval van Eva wil dat zeggen dat ze zal begeren naar de leiding te nemen in het huwelijk dat de Heer heeft ingesteld. In plaats van haar ondersteunende rol dat ze toebedeeld wordt, gaat ze nu proberen en begeren de rol van de man op zich te gaan nemen. En dat zal voor zeer veel twist en ruzie zorgen in hun huwelijk. Maar ook voor Adam wil dat zeggen, hij zal beheren te heersen over Eva. En dat zal voor nog meer ruzies en twist zorgen. Dat kennen we ondertussen ook al. Wij die zoveel jaren nadien hier op aarde nog rondlopen. Maar die begeerte, dat is hier niet iets positiefs. Dat is niet iets dat je zegt van, ah, ik begeer dat. Nee, dat is een bron die voor heel veel kwaad en ellende zal gaan zorgen op de mensheid. Voor beiden moesten zich, zoals Kain, zich trachten daarover te beheersen. Dat de controle over te krijgen. De Heer waarschuwde nu dat die begeerte er zal zijn. Maar ook aan, zoals aan Kain gezegd werd, jij moet daarover gaan heersen. Moeten ook wij dat proberen heerser over te zijn, over die zonde die dreigt te komen, dat het ons niet gaat gaan beheersen. Dat is het gevolg. En hier zien we dus een tweede visie van wat dat de Bijbel zonde noemt. En hier kan je gewoon niet om de erfzonde dus heen. Zoals ik verteld heb, zonde is in de eerste plaats rebellie tegenover God. Door ongehoorzaamheid aan God is de zonde in de wereld gekomen en door toedoen van de mens, man en vrouw, met alle gevolgen van dien, dat zij wij nu zowel goed als kwaad zouden kunnen doen, door die zonde, maar dat ze nu wel ook moeten gaan zien heerschappij te krijgen over het kwaad. Vroeger hadden ze dat niet. Maar nu dat de zonde toegelaten is, zegt de Heere, voert dat heerschappij op nu, of het zal heerschappij hebben over jou. Dat is wat dat de Bijbel ook hier in een tweede invalshoek toont over de zonde. Je zal op een of andere manier moeten erover heersen, of het zal jou overheersen en je zult sterven. Je zult sterven, als je het niet beheerst, beheerst het jou en God kan geen zonde zien zonder het niet te straffen. Op een of andere manier dient de mens dus de zonde te gaan beheersen. En eigenlijk staat Kain representatief voor hoe dat verhaal eigenlijk afloopt. Als je erover nadenkt, is Kain een goed voorbeeld, meteen al van begin, hoe dat die avontuur zal aflopen. Heeft hij beheerst? De Heer waarschuwt hem, doe het niet. Zie dat je eroverheen geraakt, of het zal jou beheersen. En meteen zie je het gevolg. Hij beheerst het niet en vermoordt zijn broeder. Dat is dat symbool voor wat dat er met de mensheid gegaan is. Hij is daar niet in geslaagd. Kain is daar niet in geslaagd dat te overwinnen en te beheersen. Integendeel, het heeft hem beheerst en hij is tot verschrikkelijke zonde overgegaan. Dat is wat hij vooral ons hier vertelt. Er is geen één mens erin geslaagd de zonde zelf volledig te kunnen beheersen. Geen één is daarin geslaagd. En de zonde is uiteindelijk gaat gaan heersen over alles en iedereen. De zonde is koning geweest. De zonde regeerde en beheerste de mensenkinderen. Dat is wat deze verhaal illustreert. De zonde wordt hier voorgesteld als een beest die klaar staat om te verorberen. Als je hem niet beheerst, is dat klaar voor Joen op te slorpen. Joen volledig mee te sleuren en de doderik in te trekken. Dat is wat zonde is volgens de Bijbel. Een beest dat klaar staat aan je deur om vast te grijpen wat dat die kan vastgrijpen en je mee te sleuren de dieperik in. Dat is wat dat we leren. Als we zo over de zonde nadenken in Genesis 3 en Genesis 4, ja, dan komen we als de verder ingeslagen pad van de weg die voor ons ligt. De weg die begint met zonde en we volgen dat. Dan komen enkele keren in de Bijbel nog heel triestige hoogtepunten tegen. In de weg die de mens gegaan is van zonde. Een eerste serieuze dieptepunt lezen we in Exodus 32, vers 1 tot vers 4. Kunnen we misschien naartoe gaan? Exodus 32, vers 1 tot en met vers 4. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zeide tot hem, welaan, maak ons goden, die voor ons uitgaan, Want deze Moses, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. En Aaron zeide tot hen, ruk de gouden ringen af die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze mij. Toen rukte ze het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af en zij brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Een serieuze dieptepunt in de weg die de mens begaan heeft in zonde. Kort voordien heeft de Heere zich bekendgemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob als God, de almachtige schepper van alles wat dat er is. Zoveel 400 jaren later maakt hij aan zijn volk nu bekend door Mozes, ik ben ook degene die verlost. Dat moet hier al een eerste rinkeltje doen bellen met de mensen. We hebben daar iemand die ons verslorpt, opneemt en wegsleurt, waar we niet tegen kunnen vechten. God maakt zich nu bekend als degene die verlost en hun frank veel niet. De Exodus is een vooruitspiegeling van de ware Exodus die straks zou komen staat van wat de Heer Jezus komen doen is. De ware verlossing. Israël was verlost uit het diensthuis van Farao, uit de slavernij, uit een overheerser die macht oefende op hen en hen onder de druk hield, symbolisch voor de zonde. Dat wijst vooruit op één die moest komen en hen werkelijk bevrijden van dat gruwelijk beest dat hun er vasthield. En wat doen ze? Ze gaan zichzelf goden gaan maken die hun verlost hebben. Waarom is dat een enorme dieptepunt? Waarom is dat ook een invalshoek die de Bijbel belicht over zonde? Zonde is je hart gaan geven aan iets anders dan God. Onthoud dat tweede ook. We hebben gezien wat dat zonde is, dat het de mens gecorrupeerd heeft. Zonde is ook dat je weerhoudt van je aanbidding te geven aan God. Dat is wat dat de Bijbel zonde noemt. Dat is wat dat Israël gedaan heeft. Ze moesten God alle eer geven, al de lof. En bejubelen zijn ze weer gezien. En wat doen ze? Ze maken zichzelf een gouden kalf. Ze geven hun aanbidding aan iets dat geen God is. In hun tijd waren dat standbeelden. Maar dat kan je rijkdom zijn, dat kan je status zijn, dat kan je uiterlijk zijn, dat kan je vrouw zijn, dat kan je kinderen zijn, dat kan van alles zijn, waaraan dat je hart verknocht is, alles behalve wat dat God is. Dat is het tweede dat de Bijbel ons leert, wat zonde is. Zonde is datgene dat je afhoudt, werkelijk God te gaan aanbieden ten volle voor wie hij is. Dat is wat dat deze trieste dieptepunt van de volk, van de mensheid eigenlijk ons toont op weg die de mensen gewandeld hebben van de zonde. En er zijn nog talloze dieptepunten geweest. Te veel om op te noemen wat ik gezegd heb in één preekje. Hè? Maar in de laatste der tijden heeft God zelf voor een uitweg voorzien. Christenen weten dat. Hij stuurde zijn eigen zoon voor het probleem van de mens definitief op te lossen. Om zijn hart terug te brengen bij God en om God werkelijk te gehoorzamen en om God alleen te aanbidden en om de zonde niet te laten heersen. Jezus trad op als enige mens die de zonde beheerst heeft. De enige mens die daar niet door zijn eigen heeft laten beheersen. Integendeel, de zonde heeft hem niets kunnen van God afhouden. Hij is zwaar beproefd geweest, vanaf het begin al, tot het allerlaatste, en geen moment heeft hij bezweken voor de overheersing van de zonde. De zonde heeft de Heere niet kunnen beheersen, de zonde had niks aan hem. De enige mens die dat ooit zo geleefd heeft en ook werkelijk heeft uitgevoerd. Nooit heeft hij in zijn opdracht gefaald, in die opdracht dat de mens had, zie maar dat je die zonde beheerst. Waar wij allemaal constant in gefaald hebben, was er dan nu een mens die daar nu eens niet in gefaald was. Die daar in geen één opzicht ooit in is tekort gekomen. Als mens heerste hij wel over de zonde. En hij zondigde niet. Maar hier dan komen we aan het record van alle dieptepunten, der dieptepunten dat je maar kan zien in de Bijbel. De record van alle dieptepunten. Als we de weg van de zondige mensheid volgen. Wat is dat record? We gaan het lezen in Matteüs 12, vers 22 tot vers 27. Matteüs 12, vers 22 tot vers 27. Toen bracht men een bezetene tot hem, die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden het en zeiden, deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebub, de overste der geesten. Maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. En indien de Satan de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen stand houden? En indien ik door Beelzebub de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. Van alles wat dat de mens aan zonde op zijn kerfstok heeft gehad, zitten we hier bij het ultieme doel, het dieptepunt. De Heere zelf, in zijn Zoon, gekomen om die verlossing te bewerken die we nodig hadden, te midden van ons gewerkt, en wat hebben wij gedaan? Zijn kracht en zijn heerlijkheid niet erkend en het toegeschreven aan zijn tegenstander. Verder dan dat kun je praktisch niet wijken van God, er zal voor die mensen weinig goed zijn op de dag van het oordeel, die zo denken. Dat is het laatste en belangrijkste dat ik nog wil toevoegen, wat dat de Bijbel ons leert over wat zonde is. Zonde is Gods Zoon, Jezus Christus, verwerpen. Dat is het diepste dat je kunt bereiken in een zondig bestaan. Gods Zoon, Jezus Christus, verwerpen. Niet erkennen voor wie dat hij is. Niet aannemen in geloof wat hij komen doen is. Niet erkennen de heerschappij die hij nu heeft. Zijn na het kruis, hij is opgestaan en heerst over alles wat is. Volgens de Bijbel is dat een grove zonde. Niet erkennen, niet aanvaarden wie Jezus Christus is. Deze is mijn Zoon. Sprak God, luister naar hem. We kunnen nu met heel wat tegenammunitie deze morgen ons wapenen om mensen uit te leggen wat zonden inhoudt volgens de Bijbel. Wat betekent dat nu, zondigen? Wat betekent dat nu, tegen de Heer, zondigen? De mens die zich niet bekeert onder de zonde, die blijft onder de zonde. Maar nu is door Jezus het mogelijk gemaakt dat we werkelijk vrij kunnen zijn. Dat is het werk dat hij komen doen. Zonde, dat is het niet aannemen van Jezus Christus. Ik zou deze eigenlijk afsluitend lezen. Johannes Evangelie 19, vers 1 tot met vers 30. En eigenlijk ook een voorbereiding, voor als ik mag hier nog een keer staan, voor wat het Jezus gekost heeft, om dat mogelijk te maken, maar ik kan het wel lezen. Ik kan het wel gewoon weglezen als een afsluiter van deze preek. Johannes Evangelie 19, vers 1 tot vers 30. Toen nam dan Pilatus Jezus en liet hem geeselen. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zette die op zijn hoofd en deden hem een purper kleed om. En zij traden op hem toe en zeiden, gegroet, koning der Joden. En zij gaven hem slagen in het gelaat. En Pilatus kwam wederom naar buiten en zeide tot hem, zie, ik breng hem voor u naar buiten, opdat gij weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem, zie de mens! Toen dan de overpriesters en hun dienaars hem zagen, schreeuwden zij en ze zeiden, kruisigen, kruisigen! Pilatus zeide tot hen, neemt gij hem en kruisigt hem, want ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging weder het gerechtsgebouw binnen en zeide tot Jezus, waar zijt gij vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreek gij niet tot mij, weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht om u te kruisigen? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware, daarom heeft hij, die mij aan u heeft overgeleverd, grotere zonde. Van toen af trachtte Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden en zeiden, indien gij deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer, en ieder die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en ze zetten zich op de rechterstoel, op de plaats genaamd Listos, Protos in het Hebreeuws, Gabata. En het was voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het 6e uur, en hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Zij dan schreeuwden: weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zeide tot hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning, alleen de keizer. Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus en hij zelf, zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan weerszijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven: Jezus de Nazoreer, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, het Latijn en in het Grieks. De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor ieder soldaat één deel, en zij en zijn onderkleed. Dit kleed nu was zonder naad en aan één stuk geweven. Zij zeiden dan tot elkander: laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal, zodat het schriftwoord vervuld werd: zij hebben zijn klederen onder elkander verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zeide hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Zij staken dan een spons gedrink met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij: het is volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot daar. Lof zij Jezus.